Gemeente, wij hebben vorige keer stilgestaan bij de mooie kant van het huwelijk. En ik wil vanmorgen proberen wat aan te gaan stippen over de moeilijke kanten van het huwelijk. En dat probeer ik met een bewogen hart te doen, pastoraal. En ik hoop dat u die toon zult horen in de preek. De moeilijke kanten van het huwelijk. En dan volgende week wil ik gaan stilstaan bij de mysteriekant van het huwelijk. Er zit ook een verborgen boodschap in. Ik vertel u een verborgenheid, zegt Paulus. Ik doel op Christus en zijn gemeente. Maar dat hou ik voor volgende week. Nu de moeilijke kant. Ik zet boven de preek huwelijksnoden. Drie gedachten. Ik wil wat gaan zeggen over het alleen zijn. Ik wil wat gaan zeggen over het anders zijn. En ik wil wat gaan zeggen over het gescheiden zijn. We zien hoe ver we komen. Huwelijksnoden. Ik ga wat zeggen over het alleen zijn. Ten tweede over het anders zijn. En ten derde over het gescheiden zijn. Ten eerste het alleen zijn. Er zijn best wel veel mensen, ook binnen de Maranatenkerk, die nog alleen zijn. Single zijn. En alleen zijn, dat kan je vanwege vele verschillende redenen. Je kan alleen zijn omdat je partner overleden is. Je bent weduwe of wedunaar. Een lege plaats en een groot gemis. Je kan ook alleen zijn omdat je getrouwd bent geweest, maar inmiddels een echtscheiding achter de rug hebt. Je kan ook alleen zijn omdat je simpelweg nooit getrouwd bent geweest. Vrijwillig, dat kan. Pas geleden heb ik een artikel zitten lezen over de protestantse nonnen, de diaconessen. Ze bestaan nog steeds. Maar er zijn er ook heel wat die jong zijn en die onvrijwillig ongehuwd zijn. Ongewenst, alleen. En ik moet u eerlijk opbiechten, ik moet jullie eerlijk opbiechten, jullie zijn vaak een vergeten groep in de gemeente. Veel predikanten, en ikzelf ook. Je richt je vaak toch tot kinderen, tot jeugd of tot getrouwde mensen. Maar wij zijn er ook nog. Dat zou een terechte vraag kunnen zijn. En er zijn er in Nederland nogal wat. In totaal, om welke reden dan ook, zelfs 3 miljoen mensen die alleen zijn. Vanwege een handicap, kan ook. Laat ik daar een paar dingen over mogen zeggen. Ongetrouwd zijn, dat wil niet per se zeggen dat je ongelukkig bent. Ik denk dat dat een ergernis is van veel vrijgezellen. Dat ze zo worden gezien als een beetje zielig. Half leeg. Je bent niet half zonder wederhelft. Zonder man of zonder vrouw kan het leven ook leuk zijn. En kan jij ook leuk zijn. Je bent niet zielig en zo mogen we ook niet tegen jullie u aankijken. Geen doelmissers. Ik stel me in mijn gedachten een jonge vrouw van eind 20. En ik heb die vraag wel eens gehad voor het EO-programma. Ik zou wel eens willen weten. Een jonge vrouw van 28, 29 jaar. Zeg, ik vind het eigenlijk op zo'n tijd toch wel heel leuk om alleen te zijn. Ik krijg mijn neefjes en mijn nichtjes op bezoek. En ik doe leuke dingen met me. En ik vind het heerlijk als ze dan ook daarna weer weggaan. Ik zie alleen de leuke kanten. En ik kan mijn leven inrichten zoals ik het wil. Ik hoef met niemand rekening te houden. Niet met mijn relatie rekening te houden. Ik kan doen wat ik zin in heb. Dus dat heeft ook mooie kanten. Maar er zitten ook hele moeilijke kanten aan. Naarmate je ouder wordt, kan het verdriet ook groter worden. Het verlangen, het diepe verlangen om iemand te hebben die om je geeft. Waar je het leven mee kan delen. Stel ik me zo voor. Iemand te hebben waar je je voor kan optutten. Om over te dagdromen. Iemand te hebben voor wie jij de eerste bent. Om iemand te hebben waar je verliefd op kan worden. En waar die liefde beantwoord wordt. En dan word je gaandeweg ouder. En dan kom je in een mid-20-dip. Je denkt bij jezelf, nou, ik ga eerst studeren en als ik dan een diploma heb, dan ga ik aan een man of aan een vrouw beginnen en dan een paar jaar werken en dan begin ik aan de kindertjes en zo heb je het een beetje ingevuld. En dan ben je 5, 26 en heb je een paar diploma's, alleen je hebt geen partner. En van lieverlee, je jeugddromen die vallen een beetje in scherven. Je ziet dat vriendinnen verkering krijgen. Je jongere broertje en je jongere zusje die zijn al getrouwd. Je ziet ze lopen in een trouwjurk. En later in een positiejurk. Die is zwanger en jij, je zou ook graag moeder willen worden. En je zou later graag oma willen worden en opa, je bent dol op kinderen. En je valt overal buiten, overal tussen en nergens hoor je echt bij. Doopdiensten kunnen moeilijk zijn. Van ja, mijn jongere zusje, die hield haar eerste kind voor de doop. En ik zat erbij en ik vond het heel erg moeilijk. Ik voelde me een eenling. Wat een pijnpunt is dat. Dat gevoel dat je een goede groep vriendinnen hebt en die gaan allemaal zo, die trouwen haar kindertjes en jij, ja, je hoort er wel bij, maar eigenlijk niet meer zo als vroeger. Ja. Met kerkdiensten kan het ook zo zijn, zondags. Je gaat naar de kerk trouwen en dan ga je weer terug naar je flatje, ja, en dan komen de muren soms op je af. Niemand om met over te praten, dus over de preek te praten. Ik hoorde wel eens van iemand die zegt van oudjaar vind ik ook zo verschrikkelijk. Het is 12 uur en dan nodigen ze je uit bij de familie. En het is 12 uur en dan, dan slaat de klok 12. En dan geven ze allereerst hun eigen partner een knuffel en een zoen. En dan sta ik maar te wachten. En ik als laatste, want ja. Of je bent jarig. En je wordt wakker en je zegt tegen jezelf, nou gefeliciteerd. Ik zeg maar tegen mezelf, want een ander zeg het niet tegen me. En dat kan heel erg pijn doen. En weet je, ik stel me zo voor dat ook je zelfbeeld negatief gaat worden. Het feit dat je nooit gevraagd wordt. Ik krijg een minderwaardigheidsgevoel, dominee, ik ben zeker niet begerenswaardig. Hoe komt het dat ik nog steeds alleen ben? Hoe komt dat? Mankeert er iets aan mij? En dan de angst dat je heel je leven toch ongetrouwd zal blijven. Je gaat dingen mijden. Het kost tranen. Het kost tranen. Je gaat dingen mijden. Als je een gezinnetje ziet dat blij is met de geboorte van een kind. Ja, nou ja, daar ga je maar een beetje omheen. Want dat kan je eigenlijk niet aan. Op een trouwdienst. Goed. Kan ik wat zeggen? Kan ik daar wat over zeggen? Vanuit de Bijbel. Zijn er mogelijkheden om het leven toch, hoe moet je daarmee omgaan? Single, maar toch niet alleen. Nou, laat ik heel voorzichtig proberen iets over te zeggen. En dan ga ik terug naar Genesis 1. Heel voorzichtig hoor. God wilde niet dat de mens alleen zou zijn. En daarom maakte God voor Adam een hulp die bij hem paste. Hij kreeg een tegenover, maar hij kreeg het niet gelijk. Is het hier wel eens opgevallen dat God Adam eerst gemaakt heeft en toen even een poosje niks? Adam heeft in het paradijs, voor de zondeval, Adam heeft iets gevoeld van wat eenzaamheid is. En dat heeft God zo gedaan, denk ik wel eens bij mezelf, opdat hij de vrouw die hij later kreeg, des te meer zou gaan waarderen. Laat ik dit mogen zeggen. Ik denk dat God ook je wil laten zien dat je je leven anders kan invullen dan alleen in het huwelijk. De intieme huwelijkse relatie, dat is één, dat is groot, dat is veel. Maar het kan ook op andere manieren. Een vriendschappelijke relatie heb je nodig. En wat is het rijk als wij als kerk een familie mogen zijn. Van broeders en zusters waar ook singles zich opgenomen weten en waar ze terecht kunnen. Waar schouders zijn om tegenaan te leunen en een hand om te troosten en een oor om te luisteren. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. Ik geloof dat God ons gemaakt heeft dat liefde het allerbelangrijkste ingrediënt is in een mensenleven. Liefde. In je zoektocht naar zingeving gaat het niet om een partner, maar gaat het in de allereerste plaats om liefde. Nou, dat is een belangrijke gedachte. Of je nou oud of jong bent, weduwe of gescheiden of nooit getrouwd. Wij zijn geschapen in relatie tot de medemens. Dat is onze diepste emotionele behoefte aan liefde. En het is niet het enige kanaal om dat te krijgen binnen de band van het huwelijk. Er zijn gelukkig ook andere vormen waarin die liefde kan worden geuit en waarin die liefde kan worden gegeven en gedeeld. In vriendschappelijke relaties, maar ook broeders en zusters binnen de gemeente. Ik wil zeggen, God vindt jou waardevol als christen die alleen staat. Dan ben je voor God niet half. Als ik denk aan de Heere Jezus. De Heere Jezus was letterlijk ongetrouwd gedurende de tijd dat hij op aarde wandelde. Het huwelijk is niet alles. Getrouwd zijn is niet alles. Ongetrouwd zijn is ook niet alles. Weet je wie alles is? Colossenzen 3 zegt Christus. Dat is, hij is alles. En wat is het genade als je mag zeggen, mijn maker is ook mijn man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Ik ben met je. En ik hou onvoorwaardelijk van je. Mag een kind van God zeggen, al is hij alleen. Dat hij onvoorwaardelijk bemind wordt met een eeuwige liefde. Door God, de Vader en de Zoon en de Geest zelf. Mag ik nog eens wat zeggen? Ik denk dat je ook uit moet kijken voor isolement. En voor zelfmedelijden. Dat kan een cirkel worden waar je steeds meer naar beneden gaat. Je kan je gaan afsluiten voor de anderen. En dan gaat het niet goed. Ik denk dat je in de gemeente ook je gaven mag gebruiken. En ook geborgenheid mag merken binnen de geloofsgemeenschap. Dat zou mooi zijn. God is ons niet geschapen om alleen te zijn, maar om ook als het ware in een koor, de kerk als een koor, om mee te zingen, mee te doen en om gemeenschap met elkaar te hebben. Ik denk dat je ook moet uitkijken voor een leugen. Mensen die kunnen daar echt heel diep mee zitten. En als je op een gegeven moment denkt van ik word pas echt gelukkig als ik getrouwd ben, dan zeg ik dat is een leugen van de Satan. Want je kan ook echt gelukkig worden zonder dat je getrouwd bent. Gevoelens moet je niet wegstoppen. Maar goed mee leren omgaan. Niet verbitterd worden, niet verzuren. En natuurlijk is het een stukje gebrokenheid in de schepping. Dat geloof ik. Ik denk dat het een stukje gebrokenheid zit in de schepping als je... Als er een diepe verlangen is en die wens wordt niet vervuld. Je trouwt niet. En dat is afschuwelijk en dat geeft veel spanning. En daar moet jij mee leven, maar je hoeft het niet alleen te dragen. Daar is een gemeente, een geloofsgemeenschap voor. Ja. Bovendien denk ik ook, als je 28 bent, dan ben je nog geen 50. Dus wat dat betreft is het ook zo dat je niet al te zeer... En al te diep in de put moet zitten als je nog begin of 30 of eind 20 bent. Goed. Kan ook een roeping zijn. Dat is een positief punt. Het kan ook een roeping zijn dat God een bepaald plan met je leven hebt. En dat God tegen je zegt als het ware, jij als christin, ik heb nog wat werk te doen in mijn koninkrijk. En dat moet ervoor gaan. En ik geef jou nu een bepaalde taak en ook de tijd ervoor om je onverdeeld te kunnen toewijden aan die taak die ik op jou schouw. En als dat nou voorbij is en daarna, dan heb ik nog wat anders voor jou in petto. Maar God vervult op dit moment jouw leegte door je een taak te geven waar je helemaal in zijn koninkrijk aan kan wijden. Dat kan ook. Het is prachtig als je ziet hoe mensen hun tijd invullen. Als ze geen letterlijke kindertjes kunnen krijgen, dat ze dan zoveel kunnen betekenen voor de kinderen van de gemeente of voor pleegkinderen bijvoorbeeld. Daar heb ik zoveel waardering voor als je niet gaat verzuren, maar als je op een positieve manier ermee om mag gaan. Weet je, ik heb nog een punt en dan ga ik naar het volgende. Ik heb ook wel eens zitten denken, nou er zijn best wel veel jongens, jonge mannen,
jonge vrouwen alleen in de gemeente. En met name die jonge vrouwen, hè. Nou, dan kom je daar als predikant, dan neem je iemand mee. Best gewenst. Of je komt er als ouderling op huisbezoek, twee ouderlingen. En dan zitten er twee mannen tegenover een jonge vrouw. Ja. Nou ja, als het over geestelijke dingen gaat, dan kan dat nog wel. Maar aan de andere kant denk ik ook bij mezelf, als je nou echt je hart eens wil luchten als jong volwassen vrouw, dan doe je dat niet tegenover een man. Of dat nou een mannelijke dominee is, of een mannelijke ouderling. Maar dat eigenlijk vind ik het beter, als het gaat over deze problematiek, hè, dat je wat dat betreft, dat daar een wijze oude zuster zou zijn, die in de gemeente op een of andere manier daar een plek en een functie zou kunnen vervullen. Ik was eens een keer in Malawi. Ooit eens een keer in mijn leven geweest. En daar had je het fenomeen van vrouwelijke ouderlingen. Nou, dat is niet zo onbekend. Maar wat mij wel trof was dit. Goed luisteren, want ik krijg een hele hoop mails en zo. Goed luisteren. Wat mij trof was dit. Bij die vrouwelijke ouderling. Dat die vrouwelijke ouderling daar werd aangesteld om alleen zusters in de gemeente te bezoeken. En dan zeg ik, oké. Of je dat nou binnen het ambt moet doen, nou dat is vraag 2. Maar dat je dus een wijze, wij hebben een diaconaal maatschappelijk werkster. Dat is ook een vrouw. Nou, zo zou ik me voor kunnen stellen dat er ook een pastoraal geestelijke verzorgster zou kunnen zijn. Buiten het ambt vanzelf, je zit gewoon hier. Maar, ik hoop dat u mijn punt begrijpt. Als je werkelijk van hart tot hart wilt spreken als jonge vrouw tot een oudere wijze. Er wordt gesproken in Titus 2 over leraressen van het goede. Oude wijze vrouwen die leraressen zijn van het goede. Ah, jonge vrouw. Nou, nemen we mee. Punt 2. Ook zo'n moeilijk punt. Ik had het toch al mijn hart om daar eens een preek aan te wijden. Nou, wat maar eens proberen te benoemen. Zonder nou oplossingen te zoeken, want die zijn er vaak niet. Maar gewoon benoemen. Dat je, ik hoop dat je als je zo in de kerk zit als single of anders zijn. Dat je zegt van, nou heb ik tenminste mijn naam eens horen noemen. Tweede punt, het anders zijn, homofilie. Binnen de christelijke gemeente zijn er jongeren die homoseksuele gevoelens hebben. Nou is dat heel vaak natuurlijk onder het vloerkleed geveegd. Daar wordt niet over gesproken of wij hebben daar onze mening al en oordeel al over klaar. Hoe gaan wij om met homofiele jongeren binnen de gemeente en die zijn er in elke gemeente? Homofiele jongens met homofiele meisjes. Is daar plek voor? Kunnen we daarover spreken in de Maranatha gemeente? Bid ik daar wel eens voor? En dan zeg ik weer, hand in eigen boezem. Wat bid ik daar toch ontzettend weinig voor? Hoe moet je dat eraan kijken? Tegen die mensen, die jongeren. Niet over het punt, maar die jongeren. Ik ga een voorbeeld noemen. Er is een boekje van Adrian Plas. En dat boekje heet Het Bezoek. Je kent misschien wel het verhaaltje wat ik nu ga vertellen. Hij vertelt daarin een verhaaltje over een jongen, die heette Philip. En dat was een homofiele jongen. En die had de lef, de moed, om dat tegen zijn ouderling te zeggen. Hij vertelde van zijn gevoelens. Ja, die ouderling die wist er eigenlijk geen raad mee en die bracht hem in contact met de grondlegger van de gemeente, Jezus Christus, wanneer die naar die gemeente zou toekomen. Het is natuurlijk een verhaal. Nou, en inderdaad, de grondlegger van de gemeente, de Heer Jezus, kwam langs in die bewuste gemeente. En Jezus ging in gesprek met Filip, terwijl de ouderling buiten stond te wachten. Nou, dat is een prachtig gesprek geweest. En toen kwam Philip naar buiten. Toen vroeg die ouderling. En wat zei hij? Wat gaat hij aan jouw probleem doen? En toen zei Filip, hij zei, hij was in mij geïnteresseerd. Ja, maar jouw probleem dan? Oh, ja, dat is waar ook. Daar hebben we niet over gesproken, dat komt wel een andere keer. Hij was in mij geïnteresseerd. Gaat u? Dat is de eerste taak, eerst de pastorale taak. Om mensen die anders zijn, zonder daar een waardeoordeel aan te hangen, maar mensen die anders zijn, om in hen geïnteresseerd te zijn. Wat betekent dat nou eigenlijk? Homofilie. Dat wil zeggen dat je gevoelens hebt voor hetzelfde geslacht. Seksuele gerichtheid, geneigdheid, gevoelens voor hetzelfde geslacht. En ik onderscheid nog steeds, gemeente, tussen homofilie, de geaardheid, en de homoseksualiteit. Dat is de praktijk, het gedrag, de daadwerkelijke geslachtelijke verkeer met mensen van het eigen geslacht. Ik onderscheid dus tussen geaardheid en tussen gedrag. Geen mens vraagt om zijn geaardheid. Daar word je mee geboren. Daar ben je ook niet verantwoordelijk voor. Wel hoe je met je geaardheid omgaat. Dat is wat anders. God heeft toegelaten dat mensen ook anders geaard geboren worden. Alleen hoe moet je dat nu duiden? En ik zeg het weer heel voorzichtig. Hoe moet je dat nu duiden? Ik heb er veel over gelezen de afgelopen weken. Hoe moet je dat nu duiden? Er zijn mensen die zeggen dat is een variant op de schepping. En dan zeg ik nee. Nee, dat maak ik niet mee. Ik zeg wel, het is ook, dat is weer een stukje gebrokenheid van de schepping. Sinds de menselijke zondeval. Vanwege de zondeval komt niemand ongeschonden ter wereld. En ook bij deze, ik kom ook niet ongeschonden ter wereld. Al zie je er uiterlijk als een roze wolk uit. Dat ben je. Niemand komt ongeschonden ter wereld. En ik denk met vele uitleggers dat ook bij deze jongeren dat de homoseksuele gerichtheid iets te maken heeft met die gebrokenheid van de schepping. Zonder dat je daar persoonlijk schuld aan hebt. Dus de geaardheid zal ik zeker niet veroordelen. Ik denk dat wel homofiele christenen, die zijn er. Homofiele mede-christenen, dat wij die ten volle moeten aanvaarden. Als gemeentelid, als avondmaalgangers en als ambtsdragers. Het begint eigenlijk met dat er ruimte moet zijn. Openheid. Het is verschrikkelijk als je een probleem geheim moet houden voor je familie, voor je gezin, voor je ouders. Maar ook dat probleem in de gemeente geheim moet houden. Stille leiders die er niet over kunnen spreken, die een geheim hebben. En daar kan in de kerk niet over gesproken worden. Wij mogen zulke mensen die homofiel gericht zijn niet discrimineren. Dat is uit den boze. Ze zijn niet minder, ze zijn niet lager, ze zijn niet te verachten, niet te verwijten, niet te beledigen. Gemeente, dit is wel heel erg brandend actueel. Als u de krant volgt, elke week staat er in de krant iets van deze dingen in de krant. Ik heb afgelopen week eens gekeken, maar afgelopen week stond in de krant over Argentinië. Argentinië legaliseert het homohuwelijk. Als eerst Rooms-Katholiek, Latijns-Amerikaans land. Afgelopen week stond in de krant dat de Anglicaanse kerk, Engeland, dat die dreigt te scheuren omdat er een homoseksuele priester is die graag bisschop zou moeten worden. Maar als dat gebeurt, als bisschop wordt aangesteld, dan zullen de conservatieven een scheuring gaan bewerken binnen de Anglicaanse gemeenschap. In Nederland is het natuurlijk ook, ja, het is politiek correct om voor het homohuwelijk te zijn. En als je dat om principiële redenen niet wenst te sluiten als ambtenaar, dan kan je fluiten naar je baan. Zelfs gaan we demonstreren voor de kathedraal Sint-Jan in Den Bosch. En we gaan demonstratief naar de mis. Als homoseksuelen. Om de Rooms-Katholieke Kerk voor het blok te zetten. Over scheiding van kerk en staat gesproken. Toch zijn er ook nog steeds groepen. Orthodox-protestantse mensen. Bijbelgetrouwe christenen, zou ik willen zeggen. Die toch. Dat gaat over aanstellen van homoseksuele leraar op christelijke scholen, refo-scholen en zo. Hebben we nog een groep refo-anders die dat probeert op een integere manier doorheen te worstelen. En u weet dat binnen de PKN dat de zegening van mensen die van twee personen van hetzelfde geslacht dat tot de mogelijkheden behoort. Actueel tot de mens. Wat zegt Gods woord daarvan? Ja, wat zegt Gods woord ervan? En dan moet ik zo uitkijken dat je niet te kort door de bocht gaat. Ik kan natuurlijk gelijk zeggen nee. En ik kan ook gelijk zeggen, het is oké, maar dat is het niet. Het zit er ergens tussenin. Het zit er tussenin. Laat ik proberen dit te zeggen. Ten eerste, als je als christen, dat spreek ik over, hè? Ik spreek niet over het probleem homoseksualiteit, ik spreek over christen, jongeren, die willen leven naar het woord van God, die met de Here willen leven en die dat voelen, dat ze anders geaard zijn. En die daarmee worstelen en die daar een fel gevecht mee hebben, want ik wil graag de Here volgen, maar hoe moet ik dat? Nou, het eerste wat ik tegen zo iemand zou willen zeggen is dit. Als je je leven aan de Heer Jezus gegeven hebt, dan ben jij een koninklijk kind door de Vader bemind. Dat God je accepteert. Dat God je heeft geadopteerd als zijn geliefde zoon en zijn geliefde dochter. En omdat hij jou aanvaard heeft, mag jij jezelf aanvaarden. De Heer kent je, hij kent je gedachten, hij verstaat het van ver. En hij legt je hand op je. Hij zegt niet wegwezen. Voor jou geen plek in de kerk. Hij legt je hand, zijn hand op je. Nou, dat vind ik zo troostrijk. En dat is onze plicht. Dat is onze broeder- en zustertaak om ook zulke broeders en zussen om onze hand op hen te leggen. Die aanraking alleen kan al zoveel betekenen. De tweede vraag die naar voren komt is, ja maar, ik ben een koninklijk kind, ik mag me door God geaccepteerd worden als zijn kind. En ik wil graag, ik weet dat de Heer Jezus mijn zonde vergeven heeft, maar ik wil hem ook volgen als mijn heiland en mijn koning. Ik wil discipel van de Heer Jezus zijn. En discipel achter Jezus aan, dat is ook een weggaan. Dat is zijn weggaan. En wat is zijn weg? En wat zegt hij? Ja, dan komen de worstelingen. Want discipelschap heeft ook te maken met kruisdragen. Als ik nou heel eerlijk ben, gemeente. Als je nou de Bijbel onderzoekt, hè. Weet je dat de Bijbel helemaal niks zegt over homofiele geaardheid? De Bijbel helemaal niks over. En ik ga nog een stapje verder. Ik denk dat de Bijbel ook bijzonder weinig zegt. Dan moet je goed horen hoe ik dat zeg. Hè? Niet met een half oor zitten luisteren, want dan gaat het mis. Maar ik denk dat de Bijbel ook niks zegt over homoseksuele omgang binnen een duurzame relatie van liefde en trouw, één op één voor het leven. Daar zegt de Bijbel niks over. Maar er staat er van Sodom, dominee. En mannen die bij mannen leren, de Heer een gruwel is. Ja, dat staat in de Bijbel. Maar luister eens. Als je dat nou goed gaat lezen over Sodom, dat waren ordinaire verkrachters. Dan gaat het niet over één op één in een duurzame relatie van liefde en trouw voor het leven. Dan gaat het over uitspattingen. En de wet van Mozes zegt er ook een en ander over schandjongens en zo. Schandknapen. Ja, maar dat ging over. Dat gaat over de heidense tempels. Binnen Canaan. Binnen een heidense, afgodische omgeving. Waar tempelprostitutie gedaan werd. Religieuze seksualiteit. En dat was een gruwel van God. Jazeker. En toch geloof ik dat we eerlijk moeten zeggen, maar dat zeg ik pas al als laatste. Hè? Ik zeg eerst dat je als christen, ook met jouw anders geaard zijn, door God bent aanvaard als zijn geliefd kind. En ten tweede zeg ik dat je achter de Heer Jezus aan mag gaan en die weg ten leven leidt. En dat de wetten van God normen zijn voor mijn heil en voor mijn leven. En dat je er niet gelukkiger van wordt als je die normen overtreedt. Maar in de zoektocht naar die normen, dat zeg ik dan pas als laatste, toch geloof ik dat de Bijbel de homoseksualiteit verbiedt. En daar heb ik maar één argument voor. En dat is dit argument. Als het gaat over het geslachtsverkeer, dan wordt dat verboden als zonde, omdat het afwijkt van Gods scheppingsorde. Dat wil zeggen, God heeft in den beginne de mens gemaakt man en vrouw. Seksualiteit hoort thuis binnen de band van het huwelijk tussen man en vrouw. Niet voor het huwelijk, niet buiten het huwelijk, niet tussen twee van dezelfde geslacht. Romeinen 1 noemt dat tegennatuurlijk. Tegennatuurlijk wil zeggen tegen de orde zoals God die geschapen had in den beginne. Zoals God het gemaakt had. Een man zal zijn vader en zijn moeder aanhangen en zijn vrouw verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat is de scheppingsorde van God. Ik heb het gehad over de Heere God, de Vader, die je accepteert zoals je bent, met je geaardheid. Ik heb het gehad over de Heere Jezus, die je wil zijn weggaan, achter hem aan, discipel van hem zijn. In de worsteling, de hevige strijd en toch, Heere Jezus, ik zet mijn treden in uw spoor. En dan is er ook nog gelukkig de Heilige Geest. In de nood en de strijd en de eenzaamheid, het verdriet, het verlangen naar liefde en vriendschap, is er ook de Heilige Geest die je de kracht geeft om die weg te gaan. En om levenslang celibatair te leven. Als je daarvoor kiest, dan is dat enorm heftig. Maar je hoeft dat wat dat betreft ook weer niet alleen te doen. De Geest, de Heilige Geest, geeft daarin ook de nodige zelfbeheersing die nodig is. Net zo zwaar als voor iemand die levenslang alleen is omdat hij single is. Ja. Ik ga zelf nog een stapje verder, maar dat vind ik een beetje op het randje. En toch, ik ga dat nou eens op het randje noemen. Als het gaat over de geaardheid, dat is één. Als het gaat over het gedrag, dat is drie. We zien er wat tussen. Tussen de geaardheid en het gedrag, de praxis en je aard, daar zit nog je gevoelens. En gemeente, zeg ik nou te veel. Als ik geloof dat niet alle gevoelens, het is flinterdun, hoor ik nou wat zeggen. Dat nou niet alle gevoelens die een homofiele heeft, een homofiele jongen heeft, dat niet alle gevoelens verwerpelijk zijn. Niet alle gevoelens tot hetzelfde geslacht zijn fout. Probeer eens met me mee te denken. Stel je voor dat jij gevoelens voor hetzelfde geslacht, als je nou mensen gewoon van hetzelfde geslacht leuk vindt. Leuk vindt. Of aantrekkelijk vindt. Of knap vindt. Is dat per definitie fout? Ik zeg ook wel eens, als ik met mijn vrouw loop, ik zie daar een mooie auto. Maar soms ook wel eens een mooie dame. Zeg ik, nou, dat vind ik een knappe vrouw. Ik zeg het wel, een vrouw bij is. Is dat nou per definitie raar? Mag ik dat niet zeggen? Je mag dat wel waarderen volgens mij. Alleen je mag ze niet begeren. Dat is al flinterdun, hè? Waarderen en begeren. Wie een vrouw ze aanziet om ze te begeren, doet overspel. Maar wie een vrouw aanziet om ze te waarderen, wat is daar mis mee? Ik zeg wel eens tegen een vrouw, sinds ik jou vertrouw ben, heb ik mijn gevoel voor schoonheid gelukkig niet verloren. En waarom zou dat bij een homofiele jongere niet kunnen? Als het gaat over iemand waar je prettig voelt als je in zijn aanwezigheid bent.
om een hechte vriendschap aan te gaan. Kan dat? Zelfs om een... Ja. Ja, nou, laat ik hier maar stoppen. Zelfs een vriend, zelfs als het gaat om een vriendschappelijke hug, zoals ze dat zeggen in Amerika, hè? Een vriendschappelijke omhelzing. Kan dat? Zijn die gevoelens per definitie fout? Ik denk het eerlijk gezegd niet. En dan denk ik op het niveau van David en Jonathan. Dat waren twee vrienden. David zegt, ik hield zoveel van Jonathan, dat zijn liefde voor mij zelfs wonderlijker was dan de liefde van vrouwen. Alleen door onze perverse gedachten en door die hele homolobby, door onze perverse gedachten, hebben wij dat heel vaak weer in het seksuele getrokken, wat natuurlijk absurd is. Maar de genegenheid die David en Jonathan voor elkaar voelden. Ze waren alle twee getrouwd, ze hadden alle twee kinderen. Dus het ging helemaal niet over lichamelijkheid of seksualiteit. Maar het ging over die hartelijke liefde tot elkaar. Zonder te denken aan bed, of weet ik veel wat. Dat zit er in onze vergeven maatschappij, cultuur zit dat er zo in. Ook een homofiele jongere is meer dan alleen maar een lichaam. Dat wil ik er maar mee zeggen. Wat kan je als kerk veel betekenen? Om zulke mensen terzijde te staan. Ja. Er staat in de Bijbel nog één tekst. 1 Korinthe 6 wordt gesproken over sommige mannen die bij mannen het bed deelden. Maar, zegt Paulus, jullie waren zo. Mannen bij mannen liggende. Jullie waren zo in Korinthe voor je bekering. Maar God, de Heere Jezus, je bent gereinigd door zijn bloed. De Heer heeft jullie afgewassen en afgespoeld van die vreselijke smet. Ja, zij waren voor hun bekering liederlijk. Ze kwamen tot bekering, tot waarachtig geloof. En ze werden door het bloed van Jezus afgespoeld van hun zonde smet. Maar denk erom, de praktijk, de praxis, die hield toen stop. Maar de geaardheid, die bleef. Alleen de praktijk, het gedrag, dat was stopgezet. He, dus er is reiniging door het bloed. En er is gelukkig ook vernieuwing en beheersing door de geest van Christus. Kortom. Ik wil er eigenlijk dit samenvattend van zeggen. Lichamelijk is het een groot kruis. Oh, als je kiest, en dat is de keuze die jongere zelf maakt, niet die ik hem opleg, maar als je kiest om in de weg te gaan die de Heere Jezus je wijst als een bijbelgetrouwe gelovige. Om je lichamelijk celibatair te leven. Kruis aan de navolging van je in de kracht van de rest. Nee, zeg het tegen jezelf. Ja, tegen de Heere Jezus. Maar dan komt er ook een sociaal niveau bij te pas. Dat er ook dat zo belangrijk is dat je mensen hebt in de gemeente die je, waar je open voor kunt zijn en die je bijstaan. Wat een pijn hebben die mensen, nogmaals, emotionele pijn. Wat is dat heftig. En als je daar nou eens een keer in valt, je wilt het niet en toch val je erin. Je leeft er niet in, maar je valt erin. Dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Je probeert jezelf zo te beheersen en toch val je erin. Als twee als een jongen en een meisje, als ze samen voor de Heer willen leven, en ze zijn niet getrouwd, en ze hebben afspraken gemaakt, en toch niet leven, maar toch met veel schuldbesef en veel gewetensvoering, ze vallen in de zon om vooruit te grijpen op het huwelijk. Ik denk dat dat op hetzelfde niveau ligt. Wat zou de Heer Jezus zeggen? Ik denk dat de Heer Jezus... Tolereert de Heer Jezus dat? Het is zo wonderlijk dat de Heer Jezus personen bemint en zonden veroordeelt. Bij die overspelige vrouw, heette dat betrap. Ook zonde tegen het zevende gebod, zegt de Heer Jezus. zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dus de persoon veroordeelt hij niet, maar de zonde zegt hij, dat moet je niet meer doen. Ga heen en zondig niet weer. Er is vergeving. Er is bloed dat reinigt. En er is een geest die vernieuwt. Die je kracht geeft om het kruis te dragen achter de Heer Jezus aan. Nou gemeente, laatste punt. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen in 5 minuten over gescheiden zijn. Gaat natuurlijk niet. Er is ook heel wat over te zeggen. Ja, je begint zo goed. Je begint zo goed. Gescheiden zijn, derde punt. Ik kan me voorstellen dat er, ook die zijn er veel in onze gemeente. Ook zulke broeders en zusters zijn er. Die het altijd weer moeilijk vinden als elke zondagmorgen wordt gelezen. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet echt breken. En die ook deze prekenserie op het zevende gebod best moeilijk vinden. Er zijn gelukkig ontelbaar veel gelukkige huwelijken. Maar er zijn ook heel veel ongelukkige huwelijken. Waar roze wolken veranderen in onweerswolken. En dat spanning geeft. En die spanning die ontlaat zich heel vaak in fikse ruzies enzovoort. En dan begint het op de huwelijksdag. En dan begin je goed. Als 2 totelduifjes. Dan begin je goed. Zo goed begonnen. Samengeknield. Probeer ik me zo in te denken. Samengeknield. En het is niet zo gebleven. Je begon met de begeerte, Heere, doe ons voor hier niet optrekken tenzij uw aangezicht meegaat. Je hebt de zegen meegekregen, dat zegen op uw daal. En je kreeg een trouwtekst mee en die trouwtekst heb je in laten lijsten. En je bad om die zegen die blij en rijk maakt. En je ging naar Gods huis, vanaf het gemeentehuis. En nu? En het huwelijksformulier is ook gelezen. Allerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En dat God zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer het allerminst verwacht. En toen je het hoorde op je huwelijksdag, toen dacht je van nou, maar inderdaad, het kwam. Het kwam, die huwelijksnood. En je hebt een trouwbijbel meegekregen. Ja. En de ouderling van dienst heeft er nog wat over gezegd, dat je maar veel moet lezen. Dat de kompas is waar je je koers op kan uitzetten. En toen kwam de, ja niet gelijk crisis, het begint altijd met conflicten. En die conflicten die stapelen zich op en die vermenigvuldigen zich. Er worden ernstige conflicten en op een gegeven moment wordt dat een crisis en uiteindelijk wordt het een crash. Het sluipt erin. En tegen de tijd dat je aan de bel trekt, dan is het vaak al te laat. Dan hoor je ook als pastor het topje van de ijsberg. Maar dan is het al zo lang aan de gang, zo slepend. Komt het in de Bijbel ook voor? Ja. Als ik lees van Isaac en Rebecca, was hij niet goed begonnen, zeg. Ze hebben met elkaar gebeden. Ja. Ze hebben 20 jaar gebeden om een kind, hebben het gekregen. Mijn lieve leven werd minder en minder en minder. Er kwam verwijdering. Ja. Als ik kijk naar Adam en Eva, het eerste huwelijk ging dan mis. Toen die zijn vrouw pas kreeg de hand van God, toen zei Adam, was hij helemaal lyrisch. Sprak hij verrukt. Verrukt van vreugd. Deze is ditmaal been van mijn leven, vleen van mijn wees. En ze waren beide naakt en ze schaamden zich voor elkaar niet, Adam en zijn vrouw. En daarna de zondeval, dan is het die vrouw. Dan is het niet meer verrukt, maar verwijtend, verwijderend. Er komt verwijdering, het is verwijtend. Die vrouw, dat mens, dat u aan mij, bij mij gegeven hebt. Die, dat mens. Hij noemt haar nog ineens meer bij haar eigen naam, Eva. Dat mens. Die vrouw die aan mij gegeven, maar ik zit er wel mooi mee opgescheept. Ziet u dat de zonde niet alleen de relatie met God, maar ook met elkaar zo verknalt. Ja. Ik las in de voorbereiding van deze preek iets wat ik eigenlijk nog nooit heb gezien. Weet je wat de eerste zonde van Adam was? De eerste zonde van Adam was zijn afwezigheid. Want toen de slang met Eva ging praten, toen was Adam afwezig. En zo is het gebeurd. De zonde van nalatigheid. Waar was Adam? Hij stond niet aan de zijde van Eva toen de slang met haar sprak. Ze was alleen. Conflicten, crisis. Er is een programma op de EO geweest. Een paar maanden terug geloof ik, weet het niet precies. Maar... En dat heette, hoe verknal ik mijn relatie? Merkwaardig titel, hoe verknal ik mijn relatie? Nou, de 5 beste manieren om dat te doen, dat is om onbetrouwbaar te worden. Om niet te praten met elkaar. Om te stoppen met tederheid en intimiteit. Om niks meer samen te doen. En om over je heen te laten lopen. Spreken met elkaar is zo ontzettend belangrijk. Niet alleen op het clichématige niveau van het is mooi weer vandaag. Niet alleen op het niveau van wat jij weet over de kinderen, over je werk. Niet alleen over hoe jij denkt, ik denk zo hierover en jij denkt zo hierover. Nee, maar nog dieper op het niveau van je gevoelens. Je blijdschap, je verdriet, je boosheid, je bangheid. En vooral op het niveau van het hart. Dat je zo transparant bent. En dat is constant een werk en uitvoering. Dat je zo transparant bent dat je aan de binnenkant van je hart. En de binnenkant van haar hart. Dat je in elkaars hart mag kijken. Wie jij bent en wie God voor je is. Dat jij hem of haar toelaat in jouw hart. Ja. Stel je voor, hè. Ik ga zo eindigen maar. Ik had het pas geleden over dat vliegtuig met die 2 motoren. Weet u dat nog? Een huwelijk is net als een vliegtuig met 2 motoren. De motor van de liefde, de motor van de trouw. En dat vliegt. En stel je voor dat er nou 1 van die motoren gaat haperen. Komt er dan een crash? Nee, als er 1 motor tijdelijk uitvalt, dan hoeft het niet meteen... verkeerd af te lopen. Op 1 motor kan die dan toch nog een tijdje blijven gaan. Stel je voor dat de motor van de liefde een beetje gaat haperen. Dan zal de trouw zorgen dat je toch veilig... Maar stel je nou eens voor dat die motor van de trouw gaat haperen. Een stuk moeilijker. En dat je merkt bij je partner dat hij vreemd gaat. Ontrouw wordt. Erin valt. Niet in leeft, maar erin valt. Is dat einde verhaal? Trekken we dan de stekker eruit? Of. Overspel is geoorloofd om dan te scheiden. Ja, maar het is niet geboden om dan te scheiden. Ontucht ontbindt het huwelijk niet. Dan is het wel heel ernstig geschaad. Ja, dat geloof ik vast en zeker. Maar is er dan nog, als christen, is er dan nog een weg van herstel en vergeving? Kan je dan je relatie nog redden met allerlei hulpdiensten en therapieën? Kan dat? Is er nog een uitweg? Mag ik daarmee eindigen? Mijn excuus is dat het maar zo kort is. Kan dat? Ja, ik geloof dat die uitweg er is. Ik geloof dat die er is. Hoe dan? Dat is te vinden in Psalm 51. In Psalm 51. Waar David misgaat, scheef gaat, verkeerd gaat, hartstikke fout zit. En waar David, o wonder van genade, ook in de schuld komt. Hardheid zegt altijd tegen elkaar, het is jouw schuld. Is jouw schuld? Maar verbrokenheid dat zegt... En in Psalm 51 zie ik iemand die verbroken is. En nou denk ik niet alleen maar aan u, hoor, gemeente. Nou denk ik ook aan al die luisteraars die meeluisteren via de site. Wat geeft dat een andere sfeer in je huis als je op een gegeven moment op dat punt mag komen door genade, dat je zegt: het is mijn schuld. Ik heb eens gelezen bij, en dat is zo waar, bij het kruis is er maar plaats voor één tegelijk. Eén. Dan zeg je niet: ik heb ongelijk, maar jij hebt ook ongelijk. Nee, dan ga je alleen. Bij het kruis is plaats voor één tegelijk. Dan ga jij alleen en dan ga jij als eerste. En dan zeg je tegen de Here, tegen de hemel en tegen je partner. Dan zeg je: ik heb ongelijk. En daar worden zondaars gereinigd van hun zonde. Ook van de zonde van ontrouw. Wat een geweldige genade van God als je op een gegeven moment als twee zondaars verenigd mag worden aan de voet van het kruis op Golgotha. Twee zondaars. Die vergeving aan elkaar leren vragen. En vergeving aan elkaar geven. En die belijdenis doen van het verkeerde. En ermee breken. En dan toch het samen weer gaan proberen. Met God en met elkaar. Ik eindig met een prachtig lied, opwekkingslied. En dat gaat zo. Maar als er vergeving is, dan kan er ook genezing zijn. Van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan dan weer beginnen. Dat geven God. Amen.